Hartelijk welkom, broeders en zusters, op dit bezinningsuur ter voorbereiding op de viering van het Heilige Avondmaal aankomende zondag. En we willen samen dit uur beginnen door te zingen uit Psalm 143 en daarvan de versen 2 en 8. Wil u een knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen, en laat mij uw dierbare goedheid prijzen wanneer ik het morgenlicht zie reizen. 143, de versen 2 en 8. Laten we samen bidden om Gods zegen. Heere God van hemel en van aarde, wij danken u aan de avond van deze dag dat we hier een moment met elkaar van stilte en overdenking mogen hebben. Te midden van alle onrust in deze wereld, te midden van al die beelden die om ons afkomen van oorlogsgeweld, mensen die om het leven komen, mensen die op de vlucht zijn. Miljoenen mensen inmiddels die van huis en haard verdreven zijn. Te midden van al die onrust in deze wereld brengt u ons hier samen in uw huis. Laten we dat vooral als een voorrecht en als een wonder mogen zien. Dat wij hier mogen zijn. En dat we vanavond uw woord mogen overdenken ter voorbereiding op de viering van het avondmaal aankomende zondag. En ook daarvan belijden wij DV, zo de Heere wil en wij leven. Want wij zijn afhankelijke mensen. Wij zijn kleine mensen. Wij kunnen onze gedachten en onze plannen hebben, maar ze kunnen zomaar in één keer doorkruist worden. En daarom zijn onze ogen vanavond ook op u geslagen. En bidden we of u zelf ook in onze gemeente wil doorgaan met uw werk. En of u ook de komende bediening van het heilig avondmaal wilt gebruiken als een middel in uw hand om allen die u vrezen te versterken, te bemoedigen, aan te sporen. Om te zien op de Heere Jezus Christus alleen en op hem te vertrouwen. Want wanneer wij op hem mogen zien, wanneer we in hem onze vastheid mogen vinden voor het eerst of weer ook opnieuw, dan geeft dat ook rust in het hart, te midden van de onrust in deze wereld. En zo bidden we of u vanavond uw zegen aan ons wilt geven, ons de leiding van uw Heilige Geest wilt schenken, ook in de vragen en in de worstelingen die we in een voorbereidingsweek hebben. Wilt u zelf antwoord geven? Wilt u zelf gebeden verhoren van hen die uitzien naar uw heil? Van hen die bidden om het licht van uw geest, dat hen mag leiden? Heere, wilt u ze niet beschamen naar uw eigen belofte? Dat alles wat wij van u smeken, dat u dat geeft, mild en overvloedig. U bent immers een belovend God. En u wordt van het geven niet armer. Er is bij u een overvloed. En als wij worstelen met het avondmaal, als wij misschien wel heen en weer geslingerd worden in de voorbereidingsweek, of we aan kunnen gaan of niet, geef dat vanavond bij leiding van u mogen ontvangen. Want heren, wij kunnen elkaar niet aan de avondmaalstafel brengen of praten. Dat moeten we ook maar niet proberen. U bent het zelf die als de grote herder de schapen kent en ze leidt en weet wat ze nodig hebben. En wilt u zo, Heere, vanavond ook onder ons zijn als die herder, die weet wat elk van de schapen nodig heeft. Wij bidden ook voor hen die uitzien naar het avondmaal. Heere, geef dat we mogen ervaren dat u een God bent die trouw is en trouw blijft. En dat u niet loslaat wat u begonnen bent in het leven van alle die u kennen. We bidden, Heere, of u ook met hen wilt zijn die misschien helemaal niet met het avondmaal bezig zijn. Misschien zijn de meesten daarvan vanavond hier niet aanwezig. Maar we bidden ook voor hen. Of u ze wilt laten zien wat echt belangrijk is en wat echt nodig is. Of dat we misschien menen dat we aan kunnen gaan, terwijl we in feite nog niet aan kunnen gaan, omdat het niet recht ligt tussen u en ons. Wilt u ons dat ook laten zien? En wilt u ons brengen aan de voet van het kruis? Want als we daar komen, Heren, dan vinden we de grond om avondmaal te vieren in het door u gegeven lam, tot vergeving en verzoening van alle zonden. Zegen allen hier in de kerk, maar ook allen die thuis met ons mee verbonden zijn. Geef ook hen uw zegen. Wees met de jongeren van de gemeente. Wees met hen, Heren, die nog geen avondmaal mogen vieren, omdat ze nog geen belijdenis gedaan hebben. Maar misschien wel met de vragen rond het avondmaal bezig zijn en daar ook graag antwoorden op willen hebben, geef dat ze ook vanavond door u onderwezen mogen worden. En zo dragen we elkaar aan u op en bidden we voor deze wereld. Bidden we voor Oekraïne. Bidden we om vrede. In een land waar zoveel aan de hand is op dit moment. O Heere, we belijden dat u regeert, dat u de koning der koningen en de Heere der heren bent, Heere Jezus Christus. Geef dat we daarom ook van u elke keer maar weer het zullen verwachten. Ook als het gaat om de toekomst van deze wereld, die ligt in uw handen. En het gaat volgens dat boekrol dat de Heere Jezus in handen heeft, op de troon in de hemel. Wilt u zo geven dat we die rust in u de Heere mogen zoeken en vinden. Wees ons zo nabij in de vergeving van al onze zonden en zie ons aan in Christus alleen. Amen. We lezen vanavond twee gedeelten uit de brief van Paulus aan de Colossenzen. Allereerst uit hoofdstuk 1, de versen 9 tot en met 23 en vervolgens Colossenzen 2, vers 9 tot en met 15. Colossenzen 1, vers 9 tot en met 23. Waarom wij ook van die dag af dat wij het gehoord hebben niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Opdat gij moogt wandelen waardig de Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis Gods. Met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, dankende de Vader, die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van zijn liefde, in de welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, de welke het beeld is van de onzienlijke God, de eerstgeborene van alle creatuur. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf, het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken nu ook verzoend, in het lichaam zijns vlezes door de dood, opdat hij u heilig en onberispelijk en onbeschuldig voor zich zou stellen, indien gij maar vast blijft in het geloof, gefundeerd en niet bewogen wordt van de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt, dat gepredikt is onder al de creatuur die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben. En dan uit hoofdstuk 2 nog enkele versen, de versen 9 tot en met 15. Colossenzen 2 vanaf vers 9. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. In welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet. In de uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses door de besnijdenis van Christus. Zijnde met hem begraven in de doop. In welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid van uw vlees, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft over hen getriomfeerd. Tot zover de lezing uit de schrift. Wij zingen met elkaar nu uit Psalm 40 en daarvan vers 4 en 8. Psalm 40, vers 4 en 8. Na de overdenking willen we met elkaar zingen uit Psalm 31 en daarvan de versen 15 en 17. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. De versen 15 en 17 van Psalm 31. Als uitgangspunt voor de overdenking zou ik vanavond een gedeelte uit het avondmaalsformulier met u willen lezen. En dat is het stukje dat we ook aankomende zondag zullen lezen. Dat begint met ten andere. Dus dat gedeelte waar we zondag ook mee beginnen. Het tweede gedeelte van het avondmaalsformulier, zoals we dat dan zeggen. Dus dat gedeelte dat begint met ten andere, laat ons nu ook overdenken. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijner daarbij gedenken. Ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen. Dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de beloften die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn van God, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid van de goddelijke wet voor ons vervuld heeft, voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ombinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonden daaraan zou hechten en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zei, het is volbracht. Tot zover. Het avondmaalsformulier, gemeente, gaat ons erin voor hoe wij het avondmaal zullen vieren. De Heer Jezus heeft het avondmaal ingesteld tot zijn gedachtenis. Die woorden klinken ook bij de instelling van het heilig avondmaal. De Heer Jezus heeft ze volgens de evangelist Lucas ook uitgesproken bij de instelling van het avondmaal. Doe dat tot mijn gedachtenis. En dat woord gedenken in de Bijbel, dat is meer dan alleen maar denken aan. Wanneer het volk van Israël wordt opgeroepen om de daden van de Heere te gedenken, dan betekent dat dat ze zich moesten richten op die daden van de Heere, om zich dan ook te realiseren dat de Heere nog diezelfde God is. Die God die wonderen deed in het verleden, is nog die machtige God in het heden en in de toekomst. Dus dat gedenken, dat richt zich erop om op de Heere te vertrouwen, ook in het heden en voor de toekomst. Om te geloven en te belijden, deze God is onze God. En zo is het ook hier met het gedenken van Christus, het avondmaal vieren tot zijn gedachtenis. Dat is niet alleen maar even je herinneren wat de Heer Jezus gedaan heeft, maar het is erop gericht om op hem te vertrouwen, om jezelf aan hem over te geven. Om je aan hem toe te vertrouwen voor tijd en eeuwigheid. Het is gericht op de versterking van dat geloofsvertrouwen. Nu, het avondmaalsformulier is rijk. En het avondmaalsformulier helpt ons ook om het avondmaal te houden tot zijn gedachtenis. Want we hebben dat gelezen aan het begin van dit stukje uit het avondmaalsformulier. Daar staat dat we het avondmaal zullen houden tot zijn gedachtenis, maar aldus zullen wij zijner daarbij gedenken. En dan laat het avondmaalsformulier ons zien wat dat betekent. Dat wij de Heere Jezus gedenken wanneer wij de tekenen van brood en wijn ontvangen. Want je zou je natuurlijk kunnen afvragen vanavond, hoe doe je dat nou? Tot zijn gedachten is het avondmaal vieren. Wat betekent dat nu? Hoe kom ik zover? Het avondmaalsformulier zegt, gedenken betekent dat je je hart richt op Christus. En dan met name op de weg die hij gegaan is in deze wereld, vanaf zijn geboorte tot aan zijn offer aan het kruis van Golgotha. Dus daar gaat het om. Bij het tot zijn gedachtenis het avondmaal houden. Dat we Christus zien in de weg die hij gaat. Dus de zelfbeproeving die in het eerste deel aan de orde komt, die loopt uit op het gedenken van Christus. En het gedenken van Christus, dat betekent dat wij hem volgen op zijn weg. En deze weg van de Heere Jezus Christus wordt hier in het avondmaalsformulier op een onnavolgbare manier weergegeven en omschreven. Enkele lijnen uit deze passage wil ik vanavond met u overdenken, om daarin ook te zien wat de Heere ons geeft, ook in het avondmaal. Allereerst, het avondmaalsformulier legt het accent op de heilsgeschiedenis. Dat is de grote lijn. De God van het verbond is bezig om zijn volk te verlossen. Christus is door de Vader in deze wereld gezonden. Ja, wat wij aan het avondmaal gedenken, dat is bij God begonnen, al in de eeuwigheid, die het initiatief heeft genomen. De Zoon is door de Vader in deze wereld gezonden. Het heilswerk gaat uit van de Vader. Dus achter het verzoenende werk van de Heere Jezus Christus staat de Vader. De Vader is met eeuwige barmhartigheid en ontferming bewogen. En heeft zijn Zoon afgestaan om naar deze wereld te komen en de straf op de zonde te dragen. Gods hart is vol van ontferming en barmhartigheid. Dat wordt zichtbaar in de tekenen van brood en wijn. De Zoon is gezonden door de Vader. En dan krijgen we eigenlijk een stukje Bijbelse geschiedenis, zou je kunnen zeggen, hier in het avondmaalsformulier. Want die zending door de Vader, daarvan is al in het Oude Testament gesproken. Dat begint maar niet pas in het Nieuwe Testament. Die beloften die zijn er al vanaf het allereerste begin. De eerste belofte, de moederbelofte, heeft al geklonken in het paradijs. Toen Adam en Eva in zonde gevallen zijn. En toen de Heere Adam en Eva opzocht. En toen sprak tegen de slang, ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. En uit die ene belofte zijn alle andere beloften gevolgd. Al die beloften in het Oude Testament, al de beloften die de voorvaderen ontvangen hebben, zegt het avondmaalsformulier, die zijn vol geweest van de Christus die komen zou. En zo lezen we dat ook, dat Abraham de dag van de Heere Jezus heeft gezien en hij is verblijd geweest. Het hele Oude Testament dat spreekt van Christus, dat is vol van Christus. En toen kwam de vervulling van Gods belofte. Toen heeft God zijn Zoon in deze wereld gezonden. Hij heeft, zo staat er, ons vlees en bloed aangenomen. De Zoon van God is mens geworden. Wanneer wij het lijden en sterven van de Heere Jezus gedenken, dan kunnen we dat niet losmaken van zijn komst naar deze wereld, van zijn menswording. Hij is in de volheid van de tijd uit een vrouw geboren, onder de wet. Omdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Hij is op Gods tijd naar deze wereld gekomen. En toen is de heilstijd aangebroken. De tijd waar de profeten van hebben gesproken. Waar ze naar hebben uitgezien. Waar de oud-testamentische gelovigen met de rijkhals verlangend naar hebben uitgezien. Dat die tijd zou aanbreken. De tijd van de genade, de tijd van het heil. Wat eeuwenlang verborgen is gebleven. Dat is nu geopenbaard. Hij is geboren uit de maagd Maria. En het avondmaalsformulier zegt, zijn lijden is toen al begonnen. Hij heeft de toorn van God al vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde gedragen. Wanneer begint de lijdenstijd voor de Heer Jezus? De lijdenstijd begint al met zijn komst in deze wereld, met zijn menswording. Vanaf het allereerste begin. Hij begint daar waar wij ook begonnen zijn. Maar waar wij al onder de vloek en onder de toren van God liggen. In zonde ontvangen en geboren. En heel in het bijzonder aan het einde van zijn leven. Heeft hij de toren van God gedragen. Hij is gekomen inderdaad om de toren van God te dragen. Om de gehoorzaamheid en de gerechtigheid van de goddelijke wet te vervullen. Dus in zijn komst naar deze wereld zien we hoe erg de toorn van God is. Die toorn waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken. Zo stond het ervoor. Zo stond het ervoor met de mensheid. Nadat de mensheid in zonde is gevallen. Toen Adam en Eva in zonde zijn gevallen. Toen is heel de mensheid onder de toorn van God gekomen. Wij zijn kinderen van de toorn. Maar God heeft ingegrepen. Door zijn zoon te zenden naar deze wereld. Die hij vanaf het begin beloofd heeft. Dat dat vanavond dus even op u inwerkt. Eeuwig onder de toorn van God verzink. Dat is wat wij verdiend hebben. Laat dat eens op u afkomen. Die zonden die zijn er al vanaf het allereerste begin. Ik doe niet alleen maar zonde, maar ik ben zonde vanaf het uur van mijn ontvangenis af, zegt David. En daarom ben ik het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Als je dat overdenkt, dan ga je ook zien dat hij moest komen. Dat er ook geen andere weg was. Hij moest komen om de gehoorzaamheid en de gerechtigheid van de goddelijke wet te voldoen. Hij moest lijden en sterven. Want er is geen andere weg om voor de zonde te betalen. Er is geen andere weg om verlost te worden van de toorn van God. Er is niemand die dat zelf kan doen. Wij staan machteloos. En als Gods geest in ons hart gaat werken, dan leef je daar ook iets van in. Dat wij dat niet kunnen. Wij proberen dat wel. En we proberen op onze eigen manier er iets aan te voldoen. Maar er is geen mens die dat kan. Geen mens die de prijs van zijn ziel, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid, kan voldoen. Hij is gekomen. Om de gehoorzaamheid en de gerechtigheid te vervullen. En dan komen we bij het hart hier van de weg die Christus gaat. Het is een stukje heilsgeschiedenis die we hier zien. De Heere gaat met Christus zijn weg in deze wereld. Hij komt in deze wereld. En het tweede wat je daarvan kunt zeggen. Het is vooral de plaats van de plaatsbekleding die hij inneemt. Het is de plaatsbekledende borg. Hij neemt de plaats van zondaren in. Hij neemt de plaats van anderen in. Dat blijkt ook uit wat het vervolg is van wat we hebben gelezen. Hij voor ons. Ja, zo zegt het formulier hier aan het begin van dit tweede gedeelte. dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat Hij van de Vader gezonden is in deze wereld om deze plaats in te nemen waar wij moesten staan. Tot zijn gedachten is het avondmaal vier. Dat betekent niet dat dat buiten je omgaat. Tot zijn gedachten is het avondmaal vieren. Dat is dat je ineens gaat zien de band tussen hem en jezelf. Hij staat daar in mijn plaats. Ik had die plek verdiend. De plek van het oordeel, de plek van het gericht. Hij moest komen. Hij moest lijden en sterven in onze plaats. Ja, dat kun je natuurlijk op een hele goedkope manier zeggen en in hele algemene zin zeggen. Jezus is voor ons gestorven en daarmee is eigenlijk de kous een beetje af. We praten er nog wel over, maar het komt eigenlijk allemaal wel goed op deze manier. Hij is toch voor ons gestorven. Maar u voelt vanavond wel aan, dat is niet de toon van het avondmaalsformulier. Het gaat hier om mensen die zichzelf beproeven. Die ontdekt hebben dat ze de toorn van God verdiend hebben. En dat ze de borg, de Heere Jezus, nodig hebben. En die verlangen om voor God te leven. Met andere woorden, het gaat hier om de ware gelovigen die belijden. Ik heb Gods toorn verdiend. Die zien hem komen in deze wereld, gezonden door de Vader. En ze zien hem komen. In onze plaats, in mijn plaats. Hij gaat staan waar ik moest staan. Zo diep ben ik gezonken. Als hij tot in de allerdiepste versmaadheid en angst van de hel neerdaalt, dan daalt hij daar neer in mijn plaats. Ja, zo Godonterend is de zonde dat de Zoon van God moest komen. Om in deze diepte neer te dalen en aan het recht van God te voldoen. Er kan niet anders dan door de dood van de Zoon van God voldaan worden voor mijn zonde. Verzoening door voldoening. Wat zit daar een liefde van de Vader achter? Dat Hij zijn Zoon heeft gegeven. En dat mag u proeven in de tekenen van brood en wijn die u zondag worden aangereikt. De liefde van de Vader die zijn Zoon gegeven heeft. Die hem gegeven heeft tot een middelaar. Hij heeft hem gegeven. Een geschenk van de Vader uit de hemel. En aan de avondmaalstafel mogen we er ons over verwonderen en mogen we de Vader aanbidden en mogen we de Vader in stilte danken voor zijn onuitsprekelijke gave. Hij heeft hem gegeven tot een spijze en drank voor onze zielen. Wat een liefde van de Vader, maar ook wat een liefde van de Zoon, dat hij zichzelf gaf. Hij is door de Vader gezonden, maar hij is niet gedwongen door zijn Vader. Hij is vrijwillig naar deze wereld gegaan. Zie, ik kom om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ziet u hem? In al die beloften in het Oude Testament. Ziet u zijn bereidwilligheid om te komen naar deze wereld? Ziet u in de beloften van het Oude Verbond dat deze Messias beloofd is? En dat Hij zal komen om zalig te maken, om te redden. Zo gaat Hij naar het kruis. Zijn weg is lijden van het begin tot het eind. En is Hij nu voor u en voor jou van alles overtreffende waarde geworden. Verlangt u daarom zondag naar het avondmaal? Omdat Hij daar is. En omdat Hij daar alles van zichzelf laat zien. Wie Hij is en wat Hij geeft. Ja, zegt u, maar wanneer kun je nou zeggen dat het niet alleen voor anderen is, maar ook voor mij? Ja, er zijn mensen die maken zich daar helemaal niet druk om. Die denken, natuurlijk is dat voor mij. Maar als je er zo over nadenkt, dan mag je jezelf wel eens afvragen. heb ik de Heere Jezus al echt leren kennen? Heb ik hem echt leren kennen? Maar er zijn er ook die ermee worstelen. Wanneer mag ik hem nu de mijne noemen? Wanneer kan ik nou zeggen, niet alleen anderen, maar ook mij? Het avondmaalsformulier laat ons vanavond de Heere Jezus zien dat hij juist alles heeft voor mensen die zelf alles missen en niets hebben. Die moeten belijden, ik ben straatarm. Ik heb niets om voor God te betalen. Ik heb niets om in het oordeel te staan. Ik heb niets waardoor ik recht van toegang heb tot de zaligheid. Kijk, de Heilige Geest die maakt plaats voor de Heere Jezus door te laten zien wie Hij is. En dat wat Hij heeft, dat mist u. Maar juist daarom is Hij gekomen, om u alles te schenken. Het is de Heilige Geest die laat zien dat er zoveel bij de Heere Jezus is. En dat een ieder die tot Hem de toevlucht neemt en dat een ieder die tot Hem komt, die zal nooit worden afgewezen, die zal nooit worden uitgeworpen. Wie in zijn armoede tot Hem vlucht, wie in zijn schuldverslagenheid tot Hem gaat, wie in zijn radeloosheid tot Hem komt, die wordt door Hem niet teruggestuurd. De tekenen van brood en wijn laten zien dat hij zo gewillig is om die zaligheid uit te delen. Hij wilde komen in mijn plaats. Dat plaatsbekledende. Maar ik kan er maar iets van zeggen vanavond. Juist dit gedeelte uit het avondmaalsformulier laat ons die geweldige zegen zien van die plaatsbekleding. Het zijn al die zinnen waarvan gezegd wordt, Jezus heeft dit gedaan opdat hij ons, en dan volgt er heel wat. Kijk vanavond dus even, wat die zegen van de plaatsbekleding is, de vrucht van zijn lijden en sterven. Als de tekenen van brood en wijn u worden aangereikt, zie hem dan gaan, hoe hij leed in de hof van Gethsemane, hoe hij stond voor Pontius Pilatus daar in het rechthuis, hoe hij leed op Golgotha aan het kruis. Dit gedeelte uit het avondmaalsformulier is zo indringend, maar ook zo troostvol. Elke stap op zijn lijdensweg heeft hij voor de zijnen gezet en ten behoeve van de zijnen. Wat een rijke genade, wat een schatten, wat een weldaden komen ons toe uit deze Heere Jezus Christus. Kijk eens in Gethsemane. De last van de toorn van God heeft bij Christus zelfs het bloedige zweet uitgedrukt. De Vader reikt hem de drinkbeker aan, die hij moet leegdrinken tot de laatste druppel toe. Daar in Gethsemane, daar werd hij gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Wij liggen gebonden in de macht van de zonde en van de duivel. Maar hij werd gebonden om ons daarvan te ontbinden. Opdat we niet langer een slaaf van de zonde zouden zijn. Maar dat we zouden delen in de vrijheid en in de heerlijkheid van de kinderen Gods. Als erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Hij gebonden, opdat ik vrij zou zijn. Hij heeft ontelbare smaadheden geleden, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Hij wordt bespot. Zie wat hem allemaal ten deel valt. Wat hij allemaal naar zijn hoofd geslingerd krijgt. Hoe hij uitgescholden wordt. Hoe hij een spotkoning gemaakt wordt. Ontelbare smaadheden. Je kunt ze niet tellen, het een naar het ander. En hij is zo behandeld, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Dat betekent dat wij in het gericht van God niet meer te schande zullen zijn. Dan zal al de laster en de smaad van de duivel mij bespaard worden. Want de duivel als de aanklager moet zwijgen, omdat Christus voor mij voldaan heeft en de smaadheid voor mij gedragen heeft. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld. Onschuldig. Opdat wij in het gericht van God zouden vrijgesproken worden. Wat een zegen. Hij in mijn plaats. Zodat ik straks zonder verschrikken voor God zal verschijnen. Zodat ik mag weten, in Christus ben ik rechtvaardig voor God. En mag ik straks voor hem komen en hem als een verzoend God en Vader aanschouwen. Ja, hij heeft zijn gezegend lichaam aan het kruis laten nagelen, opdat hij het handschrift van de zonde dat tegen ons was, daaraan zou hechten. O, elke zin is een parel. Die schittert hier in dit gedeelte. En u proeft de woorden van de aanbidding en van de verwondering van de Heere Jezus als borg en zaligmaker. Zijn gezegend lichaam heeft het aan het kruis laten nagen. Heeft het handschrift van onze zonde dat tegen ons was eraan gehecht. Het handschrift van onze zonde, dat is een uitdrukking die we zojuist gelezen hebben in Colossenzen 2. En dat handschrift dat ziet op de rekening die je in handen hebt, die betaald moet worden, die voldaan moet worden. En je kunt niet betalen, maar je moet wel betalen. Het is de brief waarop je schuld staat geschreven. En wat heeft hij nu gedaan? Hij heeft dat handschrift van de zonde meegenomen naar het kruis. Hij heeft die schuldbrief overgenomen, meegenomen naar het kruis. En het daar aan het kruishout gehecht. En gelaten. Het handschrift dat tegen ons was, dat is uitgewist, omdat hij met zijn bloed betaald heeft. En hij heeft zo de vervloeking op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. Hij de vloek en ik de zegen. We volgen hem nog even verder, gemeente, op zijn weg. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel aan het hout des kruises. Toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaat? Hij is zo diep verlaten geweest van zijn Vader, dat alle licht is hem ontvallen. Diepe duisternis. Van God verlaat. Wie kan dat bevatten? Dat in die drieuurige duisternis de eeuwige toorn van God op hem is gekomen. Hij van God verlaat. Ja, opdat wij nooit meer van God verlaten zouden worden. Opdat wij zouden aangenomen worden. Zo diep is hij gegaan. Hij is de hel ingegaan voor helwaardige zondaren. Om hen het voorrecht te geven dat ze nu door God worden aangenomen. En mogen delen in de erfenis. En nooit meer van hem verlaten worden. Zult u dat bedenken? Als zondag de tekenen van brood en wijn u worden uitgereikt. Zult u daarbij aan hem gedenken. Hij is de hel ingegaan. Opdat ik het eeuwige leven zou ontvangen. Hij is van God verlaten. Opdat ik nooit meer van God verlaten zou worden. Ook al ga ik door het dal van de schaduwen van de dood. Ik zal niet vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ja, de Heere. Je kan zijn aangezicht wel verbergen, zeker. Je kunt wel eens het gevoel hebben dat de Heere je verlaat. En dat doet de Heere soms ook bewust als hij zijn aangezicht verbergt wanneer je in zonde valt of wanneer je achteruit gaat in de genade. Maar hij trekt zich nooit definitief terug. Hij trekt zich even terug om ons te laten voelen dat het niet goed zit en dat we zo niet verder kunnen. Om ons weer te trekken, om ons te leren. Wat we in de Dordtse leerregels vinden, de verberging van het aangezicht van God, dat is bitterder dan de dood. Dat je weer gaat beseffen, ik kan niet zonder deze God. Dat is erger dan de dood. En dat je het weer mag beleven, de aanschouwing van het aangezicht van de verzoende God, dat is zoeter dan het leven. Dat is meer dan het leven. Ja, dat is alles. Wat een genade. En hij heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting, en daar eindigt deze passage mee, hij heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening bevestigd. Toen hij zei, het is volbracht. Ja, daar loopt het op uit. Het nieuwe verbond is bevestigd. Hij heeft alles volbracht. Hij is een volkomen zaligmaker. Het nieuwe en eeuwige testament is nu rechtsgeldig en heeft kracht, rechtskracht tot in eeuwigheid. Het is het offer van de Heer Jezus dat verzoening geeft. Zijn verzoenend lijden en sterven betekent de vergeving van de zonden en het recht op het eeuwige leven. Mediteer daarover. Ook in de komende dagen, in de aanloop naar de avondmaal zondag. Denk aan de Heer Jezus, aan elke stap die hij zet. Op weg naar het kruis en aan het kruis, totdat hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. Kijk, en als zo de Heilige Geest, die rijke betekenis van de Heer Jezus, je voor ogen gaat schilderen, dan zegt het avondmaalsformulier, dan zullen wij ook met heel ons hart gaan vertrouwen, dat hij in onze plaats die weg is gegaan. En dat we dankzij hem deze rijke schatten en gaven mogen ontvangen. En zo worden wij geroepen om tot zijn gedachtenis het avondmaal te vieren. Hier is een onuitputtelijke volheid. Als er mensen zijn die zeggen, ik heb niets om voor God te bestaan. Kijk eens naar die tekenen die wijzen op hem. Die het oordeel van God is ingegaan. En die in het gericht van God veroordeeld is, opdat wij vrijgesproken zouden worden. U zegt, mijn zonden klagen mij aan. En juist in de voorbereidingsweek lijken ze nog wel heftiger op me af te komen. Zie hem gaan daar aan het kruis. Hij heeft het handschrift van onze zonde, dat tegen ons was, daaraan gehecht. Om ons met zijn zegen te vervullen. Kortom, alles wat u niet hebt. Dat heeft hij verdiend aan het kruis. En dat deelt hij uit. Als u zegt, ik schiet nog zoveel tekort. Ik weet niet wie, ik ben nog lang niet wie ik moet zijn voor God. Ook daarvoor is hij naar het kruis gegaan. Want hij heeft alles volbracht. Ook onze overgebleven zonden en zwakheid die nog tegen onze wil in ons zijn overgebleven zijn. Hij is een volkomen zalig maar. In deze borg is alles. En buiten deze borg hebben we niets. Als deze taal van het avondmaalsformulier ons niet aanspreekt, komt dat dan misschien nog omdat wij nog van onszelf denken dat we goed genoeg zijn om avondmaal te vieren? Dat we christelijk genoeg zijn? Dat we rechtzinnig genoeg zijn? Dat we toch onze best doen om voor de Here te leven. Maar de vraag is, hebben we hem dan echt als een volkomen zaligmaker nodig? Ja, u hebt hem nodig. Maar beleven we ook dat we hem nodig hebben. Dat wij in dat gericht van God geen stand houden. Dat we de vloek verdiend hebben. Als we dat nog niet beleven, dan klinkt ook vanavond de oproep om tot hem te gaan. Want hij wil ons alles leren. Hij wil ons ook leren wat we niet hebben. Ook al denken wij het misschien dat we het wel hebben. Dat we rijk, verrijkt zijn geworden, geen ding gebrek. Hij wil ons eraan ontdekken wat wij niet hebben. Om te laten zien dat hij die volkomen borg en zaligmaker is. Ga alsjeblieft zonder deze borg niet verder. Want dan staat u alleen in het gericht, in de vloek en straks in de Godverlatenheid. En wie kan dan bestaan? Ja, hij voor mij, Hij in mijn plaats. Aldus zullen wij zijner daarbij gedenken. Amen. Samen danken. Heer, we danken u dat we zo in stilte mochten luisteren. U mochten volgen op die weg, die Via Dolorosa, die lijdensweg. Die al begonnen is in de kribbe van Bethlehem. Die eindigt op Golgotha's kruis. Heer, wat een heil en wat een zaligheid. Hebt u in en door hem gegeven. En u laat het ons zien. Opdat wij eronder verbroken worden. Opdat wij er klein onder worden. Maar ook opdat we erdoor vertroost zouden worden. Wilt u zo, Heere, een gezegende avondmaal zondag geven. En dat wij het uit de Heere Jezus mogen ontvangen. door uw geest. Ga met ons mee als we deze avond ook weer naar huis gaan. Zegen ons op onze eigen plaats waar u ons gesteld hebt. Zegen ons ook morgen. Als we ons werk weer hebben, andere dingen onze aandacht vragen. Heere, leid ons ook verder, ook na de avondmaal zondag toe. Zegen heel de gemeente. Zegen de dienaren van het woord die zich voorbereiden op de avondmaal zondag. En die, zo gij het geeft, het ook mogen bedienen. Wil ons een gezegende dag geven tot eer en verheerlijking van uw grote naam. We vragen het u om Jezus wil. Amen. We zingen nog Psalm 145, vers 2. Psalm 145, vers 2. Fijn dat u er vanavond was. Er is nog geen gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Dus ik wens u allen wel thuis en een gezegende avondmaalzondag.